Hey, super leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Karen Abriaansen en het leven zit vol verrassingen en veranderingen. De vraag is, hoe kan jij leider worden van je eigen leven? En hoe creëer jij een succesmindset? Ik geef je met liefde de handvaten die voor mij werken, want een intens gelukkig leven en een succesvolle carrière staan echt op je te wachten. Heel veel plezier, dag! Nieuwe podcast. Ik ben super goed gezind, want ik vertrek morgen op vakantie. Voor degenen die nu luisteren, morgen wil zeggen woensdag. Dus deze podcast komt uit op donderdagochtend, dus dan ben ik al een dag vertrokken. En ik heb er zoveel zin in, ik heb er ook heel veel nood aan. Zeker na het mooie werk van het boek. Het boek is uitgekomen. Ik heb de eerste 100 exemplaren mogen signeren persoonlijk. En in mooie pakjes gestoken om dan te verzenden. Dus dat was een heel werkje. Heel hard naar uitgekeken, maar ook heel blij dat ik even een maand de tijd ga nemen om te ontspannen. Want daarna is het weer alle hens aan dek voor de show. Act to Attract, 10 november. Dan is het weer alle hens aan dek om een prachtig spektakel in elkaar te steken. De mensen rondom mij die zeggen ook, ah, Karen, je moet dat wel een beetje in de verf zetten. Dat het niet alleen een evenement is waar dat ze je boek bij krijgen, maar dat ze ook echt in transformatie gaan. Dat het niet alleen is dat jij van 2 tot 7 aan het woord bent. Want we gaan ook wel echt, het is echt een interactieve show. En er wordt ook echt live gezongen, live gedanst. Dus het wordt een spektakel, een show en een transformatie-evenement. Dus à la Karen, hè? Ik ben een danseres en een entertainer in hart en nieren. Dus dat gaat dan ook wel blijken. Ja, en vanaf dat we terug zijn van vakantie, gaan we keiveel moeten repeteren daarvoor. Hè? Dus, maar daar heb ik ook superveel zin in. Maar eerst vakantie. Ik moet trouwens nog een leuke anekdote vertellen over dat boek. Het was 9 september. En ik wist dat ik mijn boek mocht verwachten. Maar ja, je weet dat nooit met de post. Hè? Dus ik hoopte echt, ik hoop dat mijn boek op tijd aankomt. En dan kunnen we het zaterdag gaan inpakken. Ik werd lekker vroeg wakker. En ja, zeker met het warme weer loop ik nogal graag naakt rond in huis. Leuk detail. En Charlotte, een vriendin van mij, die had heel wat voice messages gestuurd naar mij. Dus ik was zo op mijn gemak, mijn gemakske, naakt, al die berichtjes aan het luisteren. Ik had mijn tanden nog niet gepoetst, mijn haar nog niet gekamd. Allee, echt in mijn in mijn ochtendpak. Hè? En ineens gaat de bel en ik denk, shit, is dat een klant? En dat is mijn eerste reactie. Ben ik een klant vergeten? En ik denk, nee, dat is wel echt te vroeg. En dan dacht ik, oh my god, mijn boek is er. Dus ik ben keihard naar de slaapkamer gelopen. Het eerste beste kleedje aangetrokken, maar ondertussen nog zonder ongewassen tanden en ongekamd haar. Ga ik de deur open doen en daar stond dan de man van mijn boek. Allee, de man die mijn boek kwam leveren. En er stond daar een heel palet voor mijn neus. Ik dacht dat ik gewoon een paar dozen ging krijgen. Nee, een heel palet met 500 boeken. Want dat was de belofte naar de uitgeverij toe. Hè. Als je samenwerkt met een uitgeverij, zal je waarschijnlijk een bepaald aantal oplagen moeten aankopen van je eigen boeken. En bij mij was dat 500 boeken. Dus die 500 boeken kwamen aan bij mij thuis. En die meneer vertelt nog van, ah, mevrouwke, ga je lezen? Ik zeg, ja en nee. Ik zeg, het is mijn eigen boek. Ah, schrijfde jij boeken? En dat vind ik nog heel bijzonder om te zeggen van, ja, ik ben een auteur. Ik mag dat nu ook wel zeggen en ik mag dat ook wel ownen. Maar dat is nog wel bijzonder dat dat zo een nieuw titeltje is. En ik denk, ja, Ik heb gewoon een eerste boek geschreven, hè? Maar zo gewoon is dat niet. Hij zei, ja, nee, ik heb geen tijd om te lezen. Hè? Daar heb ik geen tijd voor. Ik zeg, ja, meneer, daar gaat het boek eigenlijk over. Dat je juist moet tijd maken voor de dingen die je geluk schenken. En hij zei, ja, maar ik ben echt een heel druk bezette mens. Ik zeg, oké. Zeg, zijn jij gelukkig? Dat is de belangrijkste vraag. En hij zegt, ja, ik ben gelukkig, ik ben gelukkig. Ik zeg, dat is goed, daar gaat het om. En dan begon hem, ik wou eigenlijk gewoon heel graag mijn volle aandacht aan mijn boeken geven. We stonden in de garage, nog steeds, hè, ondertussen wel een kleedje aan, nog steeds ongewassen en een bakkes dat stinkt met haren die overhoop staan. Zo zeg ik het altijd tegen mijn vrienden. En ineens begon hem. Maar vroeger was ik niet gelukkig, hè. En ik heb heel dat verhaal aangehoord en ik dacht, oh my god. Ik help heel graag en ik luister heel graag. Maar in mijn persoonlijke tijd en zeker als er zo... Als mijn boek uitkomt en dat is de eerste moment dat ik mijn boeken mag zien, mag vastpakken, mag ruiken, er mag van genieten. Ik had eigenlijk even geen goesting om naar dat verhaal te luisteren. Ik dacht gewoon, ah, ik wil met mijn boek zijn, ik wil mij wassen. Maar dat is natuurlijk wel weer een anekdote om voor altijd te onthouden en te koesteren dat ik op die manier mijn boek heb mogen ontvangen thuis. Was wel een super vriendelijke man, want hij heeft echt zich wel in bochten gewrongen om mijn boeken in de garage te krijgen. Want anders stond er zo'n gigantisch palet in het midden van de gang of in de living. En hoe dat ik dat ging verplaatsen, dat weet ik niet. Hè? Maar voilà, dat was het verhaal van het boek dat aankomt. Maar waar we het vandaag over hebben, dat boek heeft heel wat teweeg gebracht bij mij. Zeker toen dat de bestellingen binnenkwamen en... ik had de belofte gemaakt om ieder boek, elke bestelling dat voor 9 september binnenkwam, die zou ik persoonlijk signeren. Met een persoonlijke boodschap, met een persoonlijk verhaaltje erbij. En dan inpakken en opsturen. En hier ben ik toch wel tegen een serieus patroon gebotst dat ik al jaren wil doorbreken. Maar God, wat sluimert dat als addertjes onder het gras? En ik denk dat waar dat ik tegenaan stoot, dat ik daar niet alleen in ben. En daarom deel ik deze podcast. Ik denk dat dat voor heel veel mensen herkenbaar is. Is het niet voor jou, hè, je bent nu aan het luisteren, is het niet voor jou herkenbaar, dan herken je het misschien wel bij een van je vrienden, je partner of je familieleden of je collega's. Maar ik heb ergens de drang om altijd alles alleen te willen doen. Is dat herkenbaar voor u? En is iets alleen doen, dat is allemaal oké, hè? Maar altijd alles alleen willen doen, dat is eigenlijk sabotage. En dat moet niet. En het viel mij op met mijn boeken. Ik had eerst heel mooi gevisualiseerd. Oh ja, nog voordat mijn boeken besteld werden. Ik ga dat met een heel team doen. Ik ga mensen uitnodigen. Maak er een supergezellige namiddag van. We gaan samen lunchen, samen eten als we s'avonds nog werk hebben. Ik voorzie van alles. Van alles lekkers aan tafel. En dan gaan we mijn team al die boeken inpakken en signeren. Want er moet veel gebeuren, hè? Je moet signeren, dat is dan persoonlijk. Dus je moet je kopje erbij houden. Zien dat je geen fouten schrijft. Zien ook u herinneren wie zijn die mensen. Kan ik er iets persoonlijk bij zetten? En zo verder. Weet ik waar dat die mee struggelen, zodat ik dat kan vertalen in die persoonlijke boodschap. En dan moeten we die inpakken. En ik wil dat dan natuurlijk doen met een bloemetje en een strikje en een plakkerje. En dan moeten die in de doos met het juiste adres, want je hebt de naam erin geschreven, dus het moet ook nog eens bij de juiste persoon aankomen. Ik hoop dat we daar geen fouten in hebben gemaakt. En ik zag het voor mij, met een heel team, met heel veel mensen. Allee, heel veel, met een stuk of 3, 4 hè, mensen. Gaan we dat samen doen? Leuk. En dan begon de verkoop. En ik had dan nog altijd wel voor ogen dat we dat samen gingen doen. De verkoop liep in het begin een beetje trager en dan ging dat op gang en dan kwamen er meer boeken. En ondertussen kwam ook de tijd dichter van 9 september. Nee, 10 september. 10 september zouden we de boeken inpakken. De tijd kwam dichter, maar de tijd haalde mij ook een beetje in met het werk. En ik had eigenlijk geen tijd genomen om een team samen te stellen. Of om mensen te vragen, hey, wilde jij mij helpen? Maar toen, omdat een tijd mij wat inhaalde, dacht ik, weet je, ik doe dat ook wel even alleen. Ik ga daar niet te veel mensen mee lastigvallen. En Laura, mijn assistent, die ging mij sowieso komen helpen. En ik herinner mij nog dat ik dus op de dag ervoor stuur, zeg Laura, ik weet dat jij mij kwam helpen, maar weet je wat? Ik kan ik dat wel alleen. Ik zal je dat wel doen. Je moet je een dag er niet voor vrij houden. Ja, en die had al direct door van... Hola, pola, Karentje. Jij onderschat deze werk, hè? Want 30 boeken werden 40 boeken, werden 50 boeken, werden 70 boeken, werden 100 boeken. En toen dacht ik... Oh my god! Die een ochtend zelf, dat we die boeken gingen inpakken... ging ik naar mijn online systeem om te kijken hoeveel boeken zijn er verkocht. En ik denk, wat? Dat is veel te veel. Dat kan ik niet alleen. Dus, hè, grote paniek. Laura, wilde jij toch niet zo'n jonge Karen? Girl, I got your back, of course. ik had echt wel voorzien om te komen. En dan is er nog een vriendin gekomen, Elfie. En ik ben eigenlijk heel blij dat zij mij hebben geholpen. Want anders, ja, gewoon al 100 boeken persoonlijk signeren, niet gewoon een zinnetje, hè, maar echt een boodschap. Daar zit je gewoon al een hele dag aan. Dus als ik dat nog eens moest inpakken en de adressen erbij moest voegen en dergelijke, ja, dan ben ik 4 dagen bezig en ik heb echt wel een druk genoeg agenda om dat werk te verdelen. En dat was wel voor mij weer een grote eye-opener van potverdorie. Dat patroon is er toch wel weer ingesluimerd. Zo dat patroon van, zag je dat wel rap alleen doen? Ik wil niemand daarmee lastigvallen. En vroeger had ik dat heel erg en nu sluimert dat zo nog. En komt dat hier en daar eens op. Maar wel op alle gebieden van mijn leven. Wanneer was de grootste verandering? Ik heb tussen 2017 en 2019 gevochten tegen kanker, tegen borstkanker. En tijdens dat proces, tijdens dat gevecht, heb ik mezelf iets beloofd. Ik weet nog heel goed dat ik op een bepaald moment in bed lag. En ik ging dat hier even alleen doen. Hè. Ik ging die kanker, ik ging daar tegen strijden, ik ging dat alleen doen, ik ging dat overwinnen. Ik woonde ook alleen, er was geen haar op mijn kop dat eraan dacht om te verhuizen naar mijn ouders of naar mijn partner. Er was geen haar op mijn kop dat er ging vragen aan mijn partner om naar mij te verhuizen. Ik ging dat alleen doen, ik kon dat. Hè. Totdat mijn lichaam echt van chemo na chemo na chemo... meer en meer begon af te takelen. Je moet je voorstellen dat ik heb 8 maanden chemo gekregen. En soms ga ik daar nogal licht over, omdat ik een vrolijke, opgewekte stem heb. Maar dat was wel echt een periode dat potverdorie zwaar was. Heel zwaar zelfs. Ik kon zelfs op een bepaald moment niet meer van mijn bed naar de keuken wandelen. En dat was nog geen 20 meter. Hè. Ik kon niet mijn soep daar opwarmen, wachten om en heen en weer lopen. Dat ging niet. Dus ik moest tussendoor, tussen die 20 meter, even tegen de muur staan en uitpuffen. Als ik dan in de keuken kwam, moest ik tegen de ijskast gaan zitten om even te bekomen. Om dan mijn soep uit de ijskast te nemen, op het vuur te zetten, op te warmen en zo verder. Zelfs de handeling om mijn soepkommetje in één keer leeg te eten. Ik had wel honger, maar de handeling van de lepel in mijn soep naar mijn mond brengen en inslikken en daar keer op keer opnieuw, dat werd op den duur een serieuze opgave. Zo uitgeput was mijn lichaam op het einde van de chemo. Dat was helemaal afgetakeld. Ik weet nog dat gewoon uit een auto stappen naar de kliniek om de volgende chemokuur te krijgen, dat was Dat was een hel. Ik moest aan de lift gaan zitten. Ik moest ondersteund worden. Mijn lichaam was echt op. Ik kon ook niet meer bij de therapeut geraken. En dus kwam de therapeut, hè, naar mij online. Dus ik lag in mijn bed met mijn computer aan. En in deze tijd is dat heel normaal. Maar in 2017 was dat allemaal nog niet zo vanzelfsprekend. Dan was dat online gebeuren nog niet zo gekend als nu. En op een bepaald moment was ik dus echt aan het vertellen dat ik het heel moeilijk heb met hulp te aanvaarden, maar dat ik nu eigenlijk bijna niet anders kan. En die sessie ging over: ik kan niet meer, maar ik moet hulp gaan vragen, maar ik wil geen hulp vragen, want zo, alles komt dan naar boven, hè. Ik wil de mensen daar niet mee lastigvallen. Ik ben toch sterk genoeg, zeker. Wat gaan de mensen wel niet van mij denken? Ik wil geen medelijden. Wat komt er allemaal naar boven? En toen zei mijn therapeut iets heel interessants. Ik heb dat ooit al eens in de podcast verteld. Maar ze heeft op een bepaald moment gezegd: Karen, ik ga nu een oefening geven en ik daag je uit om daar trouw aan te blijven. En ik denk: oh my god, wat komt er nu? En ze vertelde mij: ik wil u uitdagen dat je elke dag hulp vraagt vanaf nu. Maar niet echt hulp, hulp. Zelfs de kleinste stomme dingen. Als jij nood hebt aan een roos in je kamer, omdat dat u vrolijk zou maken, dan bel je naar een vriendin en dan vraag je: lieve vriendin, wil je vandaag eens een roos voor mij gaan halen? Dat zou mij heel veel plezier doen. Je belt naar je familie om te vragen: zie jij dat zitten om soep voor mij te maken? En zo verder en zo verder. Ik zou gebeld naar een vriendin om te zeggen: oh, ik heb zoveel zin in die bepaalde koekjes. Zou jij die willen gaan halen voor mij? Ik dacht: wat zegt ze nu? Zijn jij zot? Dat hoor ik niet, hè? Maar ik was op. Ik kon niet meer. Ik kon niet meer voor mezelf zorgen. Ik was ongelukkig. Ik zat vast. Ik was gevangen in mijn eigen uitgeputte lichaam. Dus ik dacht: ja, Karen, als ik het niet probeer, dan weet ik ook niet wat het mij gaat geven. En dat is iets heel typisch, hè? Want we zeggen dan: ja, maar ja, ik wil die mensen niet lastigvallen. Maar dat is eigenlijk maar uw interpretatie. Want wat heb ik nu ontdekt? Mensen staan te springen om u te helpen. Mensen vinden het geweldig om andere mensen te helpen. Zeker als jij ze in je leven al vaak geholpen hebt, vinden mensen het fantastisch om eens iets terug te kunnen doen. Dat is niet lastigvallen. Dus jij kunt altijd maar de vraag stellen en dan is het aan de andere persoon, of dan is het de verantwoordelijkheid van de andere persoon om aan te geven: ja, dat kan of nee, dat kan niet voor mij. En heel vaak, 9 op de 10, merk je gewoon dat mensen dat superleuk vinden. Dus ik, die nooit geen hulp vroeg, eigenlijk de andere kant van de medaille is dat ik andere mensen ontnam om mij te helpen. Terwijl dat mensen daar juist heel veel plezier van hadden. En dat heeft mij heel, 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 heel veel geleerd. Toen heb ik de belofte gemaakt met mezelf: ik ga nooit niks niet meer alleen doen. Ik weet nog, want ik ben veel toen naar mijn coach en naar mijn therapeut gegaan. Ik weet nog dat financieel had ik het tijdens de kanker heel moeilijk, omdat ik had juist al mijn centen geïnvesteerd in nieuwe studies, in halftijds te gaan werken, in mijn praktijk uit te bouwen, mijn zaak op te starten. En eigenlijk waren al mijn centen er doorheen. En toen kreeg ik die diagnose kanker. En ik had geen geld niet meer. On top of that, ik was dan nog maar net zelfstandige geworden. En ik weet nog dat ik in maart belde naar de CM om te zeggen: ja, mannetjes, ik ben hier zelfstandige geworden. Wat moet ik doen? Is mijn hospitalisatie in orde? En toen wist ik nog van niks, hè. Ik denk dat 28 februari, ik weet het nog heel goed, 28 februari belde ik naar de CM om te zeggen: ik ben hier zelfstandige geworden, wat moet ik doen? En 4 maart heb ik de papieren getekend van mijn hospitalisatie. In 13 of 14 maart valt mijn diagnose. Dus wat gebeurt er nu? Ik wist van niks toen dat ik de CM in orde bracht. En ze hebben dat bij de CM betwist. Dus een of andere meneer dat daar beslist, die heel erg beschermd is, want ik heb die nooit te pakken gekregen, die heeft gezegd, die Karen, die wist het op voorhand al, dat ze een diagnose ging krijgen. Dus daarom heeft hij nog snel haar hospitalisatie in orde gebracht. Wij gaan dit weigeren. Ik ben nu gehospitaliseerd voor alles buiten voor kanker. Dus dat wil zeggen dat ik voor de kanker niet gehospitaliseerd was en dat ik daar eigenlijk niet de volle pot, maar wel veel meer moest betalen dan quasi de volle pot. Hè? Veel meer moest betalen dan dat ik gehospitaliseerd zou zijn. En ik zat echt met mijn handen in mijn haar. Ik dacht, what the fuck? Hoe ga ik dit ooit bekostigen? En toen gebeurde er iets heel magisch. Ik werkte in verschillende dansscholen en al die dansscholen, de koppen bij elkaar gestoken. Hebben benefiets voor mij georganiseerd en hebben superveel geld voor mij ingezameld om mijn behandeling te kunnen bekostigen. En ik weet nog dat ik met mijn coach ging iets eten. Met haar, ik ging lunchen met haar. En ik zeg tegen Goel, ik zeg, oh my god, ik weet niet wat ik moet doen. Al die mensen zijn te zotte dingen voor mij aan het doen. Die zijn keiveel geld aan het inzamelen, maar ik kan dat toch niet aanpakken. En toen zei Goelen iets heel mooi, maar Karen, je oogst wat je gezaaid hebt. Maar ik word er een beetje emotioneel van, maar dat kwam keihard binnen. Zo, je oogst wat je gezaaid hebt. En ik dacht, wow, je hebt keihard gelijk. Ik heb al die jaren zoveel liefde, zoveel passie, zoveel humor, zoveel tijd gestoken in al die leerlingen, in al die dansscholen, in al die choreografieën, in al die shows. Ik heb mijn hele zijn gegeven aan die dansscholen uit pure liefde, hè? Niet voor wat hoort wat, echt onvoorwaardelijk. En omdat ik er altijd ben geweest, kreeg ik nu zoveel terug. Oh, maar dat pakt mij ineens. En ik denk, wow, oké, amai. Dat is eigenlijk super mooi, hè? Dus, oh my, sorry de mannetjes. dat is eigenlijk super mooi. Dus, ja, daar heb ik dan. Ik heb al die centjes mooi aangenomen. En godzijdank hebben al die mensen zoveel moeite voor mij gedaan. En hebben die daar een feest van gemaakt. Want dat zorgde er wel voor dat ik een pruik kon kopen waar dat ontzettend veel geld kostte. Dat ik met een behandeling kon starten. En zo verder. Tijdens de kanker heb ik geleerd dat mensen voor mij mogen koken. Na de kanker, toen ik terug mijn dansschool ging overnemen, heb ik onmiddellijk een volwaardige vennoot gezocht, zodat ik de dansschool niet meer alleen moest dragen en dat we dat samen met een team konden doen. Toen dat ik in mijn zelfstandige zaak, toen dat begon te bollen en ik had terug de energie om voltijds te werken, dan heb ik onmiddellijk Laura aangenomen als freelancer om mij heel wat uren per week te helpen. Dus hey, ik heb al serieus wat werk gedaan om dat patroon te doorbreken, maar soms sluimert dat er nog wel in. En nu met dat boek was dat heel duidelijk. En er was nog een overlaatst een heel mooi voorbeeld hoe dat ik altijd alles alleen wil doen. Toen dat mijn mama gestorven was, dat heeft dan niks met een bedrijf te maken of met werk. Dat heeft puur met privé te maken. Op een bepaald moment, in maart nu dit jaar, in 2022, is mijn mama gestorven. En toen ik mijn vrienden en mijn familie dat liet weten, zeiden er heel veel vrienden tegen mij: Karen, zullen we naar de begrafenis komen? En mijn eerste instinctieve reactie is: Maar nee, jullie kennen die toch niet. Ik doe dat wel even alleen. Maar mijn vrienden, hoe stom is mijn reactie nu? Mijn vrienden zijn daar niet voor mijn mama. Mijn mama is gestorven, maar mijn vrienden zijn daar voor mij. En ik liet dat niet toe. Zie je? En dat is zo jammer, want dat had zo waardevol geweest. Ja, en de mensen die mij echt door en door kennen, die kennen dat patroon wel een beetje en die zeggen ook, nee, wat jij ook zegt, Karen, ik ben daar. Jij mocht gaan zeggen dat ik niet moet komen, maar ik zal hier daar staan. En mijn beste vrienden stonden daar ook wel effectief. Maar andere mensen heb ik gewoon de kans niet gegeven omdat ik het zelf had afgeblokt. Hetzelfde met Robin. Ze vroegen: zet jij Robin mee op het begrafeniskaartje, op het afscheidskaartje? Waarop ik zeg: ja, maar ja, ik had zo'n bijzondere band met mijn mama, een beetje met afstand. Robin heeft haar nog nooit ontmoet, dus nee, dat moet niet. Maar again, weer al, dan zou mijn naam daar alleen op staan. Maar ik ben allang niet meer alleen. Ik moet die pijn niet alleen dragen. Dat mag samen. Dus dan dacht ik, ja, nee, ik zet Robin er mee op, want ik doe dat voor mij, zodat dat een krachtig koppel samen mag staan in een moeilijke tijd. Zo sluimerde het erin, hè? Het was de laatste groet van mijn mama. En ik heb Robin daar zelfs niet in betrokken. Robin kwam wel naar de begrafenis, maar ik heb dat niet gezegd. En ik was die begrafenis aan het regelen en mijn familie op de hoogte aan het brengen. Ik weet niet of je weet hoe dat gaat, een begrafenis regelen. Maar ja, ja, je wordt van hier naar hier geslingerd. Er moet van alles in orde gebracht worden. Het was de dag van de laatste groet. Ik vertrek. Ik weet nog dat ik zeg: schatje, tot straks. Ik ga mijn mama groeten, hè? En ik ben weg en ik ga mijn broer en zijn vrouw oppikken. En het was de moment dat ik mijn broer met zijn vrouw oppikte. En zijn vrouw Marieke had ons mama ook nog niet vaak gezien. Dat ik besefte: godverdoemen, hè? I did it again. Hier zit ik weer in de auto. Ik heb niet eens gevraagd aan mijn partner: wilde jij er voor mij zijn? Nee, wat gaat er in mijn hoofd om? Ik doe dat wel, ik kan dat, ik ben sterk, ik ben een one-woman show, ciao! Ja, bullshit, hè? Want dit gaat niet om ik kan het alleen. Nee, dit gaat om ik mag mij omringen met liefde, ik mag hulp ontvangen, ik mag ondersteuning ontvangen. We mogen het samen doen. En zo, dat is allemaal niet erg, hè? Dat mag er zijn, want daar groeien we uit. Maar dat was wel, dat boek, zorgde ervoor dat ik dacht: ah, potverdikke toch? Het zit nog altijd in mijn lijf. Dus de bewustwording is stapje 1, hè? Ik werd er mij weer van bewust: ah, potverdikke, ik heb mij weer laten gaan, of laten vangen. Moraal van het verhaal. Iets alleen doen is niet erg, dat is oké. Maar altijd alles alleen willen doen en u dan ook alleen voelen, dat is sabotage. Mensen willen u graag helpen. De gedachten die eraan vasthangen: ik wil ze niet lastigvallen, ik ben sterk, wat gaan mensen wel niet van mij denken, ik wil geen medelijden en zo verder en zo verder. Ik zal dat wel even alleen doen. Dat is zelfsabotage. Samen is gewoon leuker. Samen kun je veel, veel sneller succesvol worden. Samen kun je veel meer liefde ervaren. Samen kun je meer ontvangen. Het is leuker, het is sneller, het maakt je leven makkelijker. Want het leven moet niet moeilijk zijn, hè? Het leven mag makkelijk zijn. Maar dan moet je dat wel toelaten. En dat was voor mij weer zo. Dat boek bracht al die verhalen naar boven. En ik dacht: potverdikke. Dat zie ik toch wel serieus in mijn systeem. Maar dank u wel om het weer te laten zien. Dank u wel om mij te laten zien wat ik niet meer wil. En ik kies opnieuw. De volgende keer kies ik ervoor. En bijvoorbeeld voor mijn show van 10 november. Oh ja, dan ga ik mij laten omringen met een heel team. Het zal wel zijn. En voilà. Dat wou ik vandaag heel graag met je meegeven. En ja, ik zou u zeker aanraden, ga even naar mijn website www.karenadriaansen.com en bezoek eens even de pagina van mijn evenement op 10 november, want het wordt echt een heus spektakel en ik leer je echt van A tot Z werken, hoe dat jij ook alles kan manifesteren, wat je hartje verlangt. Want again, het leven moet niet moeilijk en zwaar zijn. Het leven mag makkelijk zijn. Het leven zal altijd uitdagend blijven. Er zullen altijd uitdagingen op je pad blijven komen. Maar hoe dat je daarmee omgaat, wordt wel een pakje makkelijker. En dat leer ik u op nog een heel fijne manier. In combinatie met een heus spektakel. Oh ja, en voordat ik het vergeet, maar ik moet echt stoppen met de podcast, want ik heb over 3 minuten een coachinggesprek. Als je voor eind september inschrijft met 2, dan krijg je een mooie korting van 10% erbij. Dus ga maar heel snel naar de website en voel een keer of dat iets voor u is. Maar ik denk het wel, want anders zouden we niet op deze podcast zitten. En ik hoop je daar echt te mogen ontmoeten. En als je inschrijft voor eind september, dan geniet je ook nog eens van een hele mooie korting. Voilà. Dikke merci om er weer al te zijn. Merci. Ja, echt. En dat meen ik echt uit de grond van mijn hart. Merci. En ik hoop u in het echt te mogen ontmoeten op mijn evenement of in een van mijn groepstrajecten. Of online, gewoon via mijn Instagram. Laat even weten dat je luistert. Want ik oprecht ontdek ik heel graag de mens die achter het scherm zit of achter de audio zit te luisteren. Dus dikke merci om er te zijn. Ja, samen staan we sterk, hè. Dikke zoen. Ik vertrek morgen op vakantie. En op vakantie blijf ik zeker podcasts opnemen. Dus tot volgende week.